Filippenzen, broers en zusters. Filippenzen 1, vanaf vers 3 tot en met vers 11 lees ik en dan zien we hoe ver we komen. Ik zal het niet meer zo lang doen als laatst eens een keer, waarbij bijna iemand hier van de derde verdieping af viel naar beneden. Want of er, zoals bij Paulus, dezelfde uitkomst zit is, dat waag ik te betwijfelen. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk, ten alle tijd in heel mijn gebed voor u allen mijn blijdschap mijn gebeden doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Juist hierin vertrouwend dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Christus Jezus. Zoals het mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie allen mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke ontfermingen van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Wel, in de voorgaande keer hebben we gezien dat Paulus heel erg blij is om de gehoorzaamheid, niet alleen van het begin af, maar ook van de dagen daarna en de jaren daarna, zegt hij in vers 4, vanaf de eerste dag tot nu toe, in de trouw en de gehoorzaamheid van deze gemeentes, want het zijn er minimaal 2, en misschien nog wel meer tegen die tijd, aan de boodschap van de evangelie. Dat is lang niet gebruikelijk, zoals in Korinthe er weliswaar veel gemeentes waren, maar uiteindelijk, als het erop aankwam, er heel velen waren die alleen maar hun eigen beleving voorop zetten. En zoals in Galaten een groep gelovigen waren die zich eigenlijk weer in allerlei regels en wetten gingen begeven nadat ze eerst bevrijd waren daarvan. En dan krijgen we in Efeze, Filippenzen en Colossenzen de hoogste brieven van gemeentes die over het algemeen heel erg trouw zijn, waarbij de Filippenzen dat sowieso zijn. En dat zegt hij ook, het is een van de, ik denk dat dit althans van Paulus de enige gemeente is waar hij nou zo ongelooflijk blij is, omdat iedereen, niet een enkele uitzondering of zo, of niet een aantal wel, een aantal niet, maar iedereen in die gemeente trouw is aan het evangelie, trouw is aan de boodschap en ook serieus ernst maakt met de weg ook verder te gaan. Het punt is niet zozeer dat, dat is natuurlijk belangrijk dat iemand tot geloof komt op de wijze zoals God het bedoelt, maar dat is een begin. En als we altijd in de aardse situatie blij zijn om een kind dat geboren is, letterlijk, dat is mooi. Maar als je alleen maar bij die geboorte blijft staan en niet bij de groeiende ontwikkeling, dan is er een beetje een probleem. Dus betekent het dat je meegroeit in de ontwikkeling, en zo is het in de gemeente, zoals het goed is ook, dat er een ontwikkeling is in de weg naar Jezus Christus toe. Dat zegt hij dan maar ook eigenlijk tot op de dag van Christus Jezus, vers 6. Maar in vers 6 wil ik even met u verder gaan nog, want er staat nogal wat in. Hierop vertrouwend, juist hierop datzelfde, gewoon, juist hierop vertrouwend, dat hij die in u een goed werk begonnen is, zeggen wij in het Nederlands nu. Hij is een goed werk begonnen dat voleindigen zal, tot op de dag van Christus. Er zijn verschillende goede werken. En het is toch belangrijk om dus even dat onderscheid te zien. Je hebt een goed werk. En je hebt een goed werk. Alleen in de vertaling kun je dat niet zien. Maar in het Grieks is dat wel. Het eerste goede werk, dat is innerlijk. En dat wordt weergegeven door het woord agathon in het Grieks. Ik geef de woorden even om aan te duiden dat daar dus verschillen in zitten. Het tweede goed werk, dat is buitenkant.
Kalos.
En dat is, ja, dat is het woord kalos. Dat is een mooi werk. Dus goed is eigenlijk mooi. In de zin van, het ziet er fantastisch uit. Of dat is geweldig zoals je dat ziet. Het ene werk kun je niet zien. Het andere werk kun je wel zien. En dat is erg belangrijk dat we dat verschil eens even zien. We beginnen even met het verschil daarin. Hoe kom ik aan die termen? Ook uit de Bijbel. Matteüs 7, vers 17. Daar staan die twee termen ook bij elkaar. Nou, hier staat er maar één, hier staat alleen agathon. Die een goed werk in u is begonnen. In Matteüs 7, vers 17 staat: alzo is iedere goede boom, of alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten. Een goede boom is agathos, gezond dus, innerlijk. En die brengt mooie vruchten, kalos, vruchten voort. Dus dat, die vruchten is de uiterlijke vorm van wat iets innerlijk, althans hoe die boom eruit ziet, aan de binnenkant, gezond en wel, zeg maar. Daaraan kun je de resultaten zien, omdat er dan ook goede vruchten, dat we zeggen mooie vruchten, aan, vanaf komen. Het tegendeel is ook waar. Een kwade boom, en dat woord wat daarvoor staat, is eigenlijk een verrotte boom. Een boom die verrot is, die dus aan de binnenkant dood is, of half dood, of vuil is, of hoe het dan ook maar mag wezen. Dat is dat woord voor kwade boom. Brengt voort slechte, geen kwade, maar slechte vruchten. En dat is natuurlijk ook logisch, omdat als die binnenkant dus niet zuiver is, niet oprecht is en niet gezond, dan kan het ook daarin uiteraard niet iets gezonds voortbrengen. Daar heb je de twee vormen, kalos en agathos. En nu gaan we dat eens toepassen. Nou ja, dan gaan we gewoon lezen wat de Heer ervan gezegd heeft. Dus dat toepassen. Johannes 6. En ook Johannes 10. Laten we eerst Johannes 10 maar even nemen, omdat het daar ook gaat om. En daar hebben we met één een duidelijke boodschap in. Johannes 10, vers 32 en 33. In vers 31 staat: en de Joden dan droegen opnieuw stenen aan om hem te stenigen. Jezus antwoordde hen: ik heb u vele mooie, het woord treffelijke, voortreffelijke, ik wil gewoon zeggen mooie, kalos, werken getoond. Dus allemaal genezingen en dergelijke meer. Dat zijn uiterlijke vormen. En dat zijn de mooie werken, de buitenkant. Want Jezus, de binnenkant, is goed. Is goddelijk. Dus kan hij mooie werken tonen. Maar het is die buitenkant. Van mijn vader: om welk werk van die stenigt gij mij? Alsof hij het niet wist. Maar ze antwoordden hem en zeiden: wij stenigen u niet vanwege een mooi werk, maar vanwege godslastering. En omdat gij, een mens zijnde, uzelf God maakt. Wat hier naar voren komt, is dus een mooi werk. Dat zijn alle genezingen. Wat God nu wil duidelijk maken, is dat hij niet aan onze buitenkant bezig is, zoals wij dat als mensen vaak doen, maar aan de binnenkant. Ander voorbeeld, dat is dan Johannes 6, vers 28 en 29. Gaat naar aanleiding van de broden die de Heer vermenigvuldigd heeft. En dan zegt hij in vers 27: werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in eeuwig leven, welke de Zoon des Mens u geven zal. Want hem heeft de Vader, God de Vader, verzegeld. Zij zeiden tot hem, wat moeten, niet zullen, maar wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Let op de vraag, wat moeten wij doen? Dus wat voor goed werk moet ik doen, opdat ik de werken van God werk? Met andere woorden, de nadruk ligt op hun handelingen, op hun daden. En moet je dan het antwoord van de Heer eens kijken. Jezus antwoordde zei tot hem, dit is het werk Gods. Let op wat hier staat, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat kan dus niet een werk van een mens zijn. Een mens kan vanuit zichzelf niet geloven in God, in Jezus Christus. Het werk van God is dat hij geloof geeft. Wat denk je nu werkelijk? Dat als je mensen tegenkomt die zeggen, van, hoe kun jij nou geloven dat er uit de dood iets opstaat? Of hoe kun je nou geloven dat iemand over het water loopt? Dat kan toch ook niet? Dan mag je zeggen, voor jezelf in ieder geval, nee, dat kan ook niet. Want ik heb dat ook nooit gezien, ik heb dat ook nooit meegemaakt. Dus als je vanuit je eigen visies, gedachtegang, geloofsvormen zou moeten concluderen, zou je maar zeggen, dat is belachelijk. Hoe kan het dan, in vredesnaam, dat ik dat wel geloof? Dat moet God in je hart hebben gelegd. Dus een ander kan dat ook niet snappen. Daar kun je ook niet eens een discussie over houden. Want een ander die niet gelooft, althans die misschien gelooft vanuit zichzelf, maar dat hoor je dan vaak, ja, ik geloof wel een heleboel dingen, maar dat en dat en dat niet. Dan ligt gewoon het aan het vertrouwen wat iemand zelf wel of niet wil schenken vanwege zijn verstand. Maar het werk van God is geloof geven. Het enige, wanneer kan hij dat pas? Als een mens doorkrijgt, ik ben een zondaar. En ik moet van die zonde, van de macht van de zonde moet ik af. En ik moet uit mijn wereld weg. En ik moet leren ontdekken wie Jezus Christus is enzovoort. Als iemand zijn zonde erkent en beleidt en Jezus Christus aanvaardt als Heer en Verlosser, let op niet even van, neem de Heer maar aan. Heel veel mensen nemen de Heer aan zonder erkenning van de zonde van hunzelf. Dan zijn ze niet wedergeboren. Want wedergeboorte kan pas nadat Jezus Christus op het kruis ook jouw zonde, die hij al lang gedragen heeft, maar dat je die ook leert erkennen naar hem toe. Want anders kan hij niet vergeven en dus kan ik ook geen geest ontvangen. Dus het is ook de bedoeling dat bij een eventuele verandering van iemand dat erkend wordt. Dat gebeurt lang niet altijd. Dat is belangrijk daarin. Maar goed, dan gaat je hart open en dan kun je zeggen, ik kan het niet hier. Je komt dan jezelf tegen en je komt jezelf tegen in je onmacht. In de wetenschap dat je afhankelijk bent van hem, met een hoofdletter, van Jezus Christus, van de Vader. Dat hij de dingen allemaal in je moet doen. En dan zien we dat ook, want het werk Gods is dat gij gelooft in hem die gezond heeft. Dat werk, dat moet een goed werk zijn aan de binnenkant. Want hij moet dat in mij brengen. En dat is waar Paulus het over heeft. Want Paulus die zegt hier in Filippenzen, om even weer daar naartoe te gaan. En dit is verschrikkelijk belangrijk. In Filippenzen komen we er nog uitvoeriger op terug. Maar er worden eerst een paar dingen gezegd en later worden die allemaal uitgewerkt in de rest. Maar dat het zo is dat hij die in u een agathos werk, een goed werk begonnen is, namelijk het werk dat hij het geloof in ons brengt, dat hij dat kan voltooien. Dat is wel mooi. Je kan dat natuurlijk door als ik me dus laat vervullen met deze wereld. Als ik me laat vervullen met allemaal andere dingen, dan stopt die werking. Dat weet ik ook, want dan krijg ik ongenoegen en last. En er zijn dingen vervelend en word ik afgeleid enzovoort. En wanneer ik mezelf vind dat de Heer wens en zeg, Heer, ik moet weer op u zien en niet op de dingen van mezelf en niet op mijn eigen onmacht of wat ook. Help me in die strijd. Dan komt de rust. Ook al is de strijd misschien nog niet eens gestreden, maar dan komt de rust. En dan betekent dat God dat goede werk weer in onszelf kan voortzetten. Want dat is wat hij graag wil. En om dan over dat goede werk nog maar eens even verder te gaan. Galaten 5. Galaten 5.
Zoals in de Romeinenbrief staat de zonde en zonden.
Ja.
Wat is meneer die... Dat is dan...
Zonde is gevolg.
Tegenover elkaar staan.
Ja, maar het is de...
Als de vrucht van, en de bomen.
Ja, maar het is zo dat... bij die werken gaan we nog wel uitvoerig op in. Bij zonde en zonden is natuurlijk de zonden is het gevolg van de zondige natuur.
Ja.
Daar ben je van verlost als je wedergeboren bent. In de zin van, daar zal God je nooit meer op aanspreken. Alleen mijn vlees, mijn eigen lichaam, mijn hele persoonlijkheid, die is daar nog steeds aan gewend. En daar hoef ik dan niet op te letten, zegt de Heer in Romeinen. Maar het is wel de bedoeling dat ik nu op hem ga letten. Zodat hij mijn sterfelijk lichaam levend gaat maken, bruikbaar. Ondanks de missers en de fouten die ik wel kan maken. Ik kan bewust zondigen. En dat moet ik natuurlijk laten. Daar moet ik tegen vechten. Maar er zijn ook heel veel onbewuste dingen. Dat ik eens een keer uithaal. Of dat ik eens een keer boos ben. Of dat er dit of dat gebeurt. Enzovoort. Boosheid oké. Maar laat de zon niet ondergaan. Over uw boosheid. Met andere woorden. Laat het licht van God. Niet dat zon. De heerlijkheid van God in je leven. Dat die niet naar onderen gaat. En niet meer schijnt in je hart. Zodat die boosheid en die woede zich alleen maar verder opkropt. Want dan heb je een probleem. Nou, dus betekent het ook dat hier, als het weer gaat om die werken, zien we iets heel merkwaardigs staan in vers 6. Want in Christus Jezus, dus verbonden in het nieuwe leven met hem, dat is in Christus Jezus. Galaten 5, vers 6. Heeft nog besnijdenis enig vermogen? Dat wil zeggen dat ik aan mezelf werk. Dat ik bepaalde dingen van mezelf maar niet meer doe. Want de Heer die zegt matigheid. Nou dan moet ik maar minder eten. En als het is dan moet ik maar zus doen. En moet ik maar zo doen. En ik moet maar vaker even gaan vasten. Want anders dan krijg ik misschien niet genoeg van God. Of is God misschien boos. Dat soort dingen allemaal. Dat is besnijdenis. Dat je aan jezelf gaat werken. Vroeger was het natuurlijk de letterlijke besnijdenis met de wet doen en zo. Maar dit gaat natuurlijk wat verder. Nog ook. Onbesnedenheid vooruit, wat ze dus in de wereld zeggen, of wat ze zeggen, wat je zegt vanuit jezelf. Maar geloof, het staat er niet, geloof door liefde, dus staat er ook niet, ingewerkt, let op wat hier staat, wordend. Het geloof wordt door liefde Gods ingewerkt in ons. Energie zit erin, energio, energie. Dus de liefde, God is liefde en de werking van hem is liefde, die is in ons hart uitgegoten op het moment dat wij tot geloof gekomen zijn. Althans, op het moment dat hij zijn geest in ons heeft uitgegoten, is daarmee meteen ook de liefde uitgegoten. En die werkt geloof in. Welk geloof? Het geloof van Jezus Christus. Van Jezus Christus. Het is een misvatting om te denken dat als wij maar geloof in Jezus Christus hebben, wat met name een nieuwe vertaling ontzettend sterk heeft, dat dat wel genoeg is. Want dan kan ik het aan mijn eigen prestatie wijzen. Ja, ik geloof wel in Jezus Christus. Ik geloof wel dat hij is gestorven en opgestaan. Dat accepteer ik met mijn verstand wel. Maar een mens verandert er niet door als je dat doet. Het moet het geloof van Jezus Christus zijn, dat God in je werkt, dat die pas kan wanneer ik wezenlijk wedergeboren ben, waardoor ik ook klein en nietig kan blijven, wetend dat ik in alles afhankelijk van hem ben. Dus geloof, dat mag u wel even hier een uitroepteken bij zetten, want dit is een vers dat wordt zo ongelooflijk verkeerd begrepen. Het heeft geen zin of je nu van alles aan je doet. Dat is besnijdenis. Of helemaal niks. Dat is onbesneden. De wereld die doet niks aan zichzelf. Die geeft schuld altijd buiten zichzelf. Maar wat dus voor Christus alleen nog maar belangrijk is, is geloof dat hij dat kan uitwerken. Die door liefde wordt ingewerkt. Het is het werk Gods. Het is het werk Gods dat hij al die aspecten die in Jezus Christus waren, voor dat deel wat mogelijk is, ook in mijn leven naar binnen toe brengt. Via het hart plaats. Dus het hart wordt altijd genoemd als de zetel van waaruit alles bestuurd wordt. Hè. Het bloed gaat overal naartoe. Het kruipt ook waar het niet heen kan, begreep ik. Maar vervolgens, het brengt dus adem. Het brengt dus geest. Het brengt dus overal het leven. En het brengt ook de voedsel overal. Dus het betekent dat hart gewoon overdrachtelijk staat voor de plaats van waaruit Jezus Christus in ons bestaan alles verder tot uitdrukking brengt. Dat is het belangrijke. En dat is wat hier dus ook staat. Geloof dat de liefde wordt ingewerkt.
Staat ook gelijk aan het kader van deze liefde.
Ja, dat is mooi. Zeven, hè? Ja. In vers 7 staat: jullie liepen goed. Mooi, buitenkant. Maar nu is het niet meer zo. Dus de buitenkant, als het niet meer het geloof dat ingewerkt is, de basis vormt, dat is dus het goede, dan ga je verkeerd lopen. Jullie liepen goed. Kalos wordt hier dus genoemd, dat lijkt me ook logisch. Maar dat is verkeerd gegaan. Gevolg is dan dat je verkeerd loopt. En doordat je andere zuurdesem, andere visies eigenlijk accepteert dan die Jezus Christus wezenlijk bedoelt. Want denk eraan dat de Satan altijd ruimte wil geven, mogelijkheden wil geven, waardoor je nog meer kan en waardoor het niet zo erg is wanneer je maar zus of zo. En sommige dingen is dat, bij sommige dingen is dat wellicht zo, maar altijd zal hij proberen om in die kracht van Jezus Christus daarnaast binnen te dringen. En zo in ons hart ook andere leringen en gedachtengangen dan die God bedoelt, inbrengen. Dus ik heb de verantwoordelijkheid voor mezelf, ieder heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf om daarvoor te bidden. Om daarvoor te vragen, een van de psalmen, Heer, is deze weg die ik ga wel goed? Of is er een andere weg die ik nog niet gezien heb, of waar ik nog gewoon in tekort schiet, of wat dan ook, wilt u mij dan alsjeblieft leren? En dan gaat er in mijn hart iets gebeuren, wat ik zelf helemaal niet zie, wat ik vaak ook niet eens merk, dat moet ik ook niet. Want dan ga ik er meteen geweldige mooie dingen van maken. Nou, de Heer heeft mij dit duidelijk gemaakt. En de Heer heeft mij dat laten zien. Met als gevolg dat ik weer zo belangrijk ben voor God. En dat mag ik dan uitstralen. En dan ben ik een geweldige gelovige. Nou, dat is absoluut niet de weg die de Heer Jezus Christus gaat met de gelovigen. Integendeel. Eigenlijk zijn de gelovigen die stil. We hadden het straks over. Zo'n zalig leven is het als je met de Heer gaat. En je merkt dat er ontzettend veel bij je wereld weggaat. Dat is pijnlijk voor mijn vlees. Voor mijzelf, voor mijn eigen vlees, is het ontzettend pijnlijk als ik zie dat ik om Jezus Christus wel mensen verlies. Maar wat moet je dan? Moet je dan die mensen winnen en Christus verliezen? Nou, dat scheelt nogal een eeuwigheid, zou ik zeggen. Dus het is wel belangrijk dat ieder zijn eigen, haar eigen keuze erin op een juiste wijze maakt. En als je dat niet weet, kun je het hier vragen. Kun je het hier echt helemaal vragen. Efeze 1, gaat nog even om die kwestie van dat werk en van het geloof. Het werk Gods dat gij gelooft, dat is het goede werk. En dat wil hij blijven doen, steeds maar weer. Efeze 1, vers 19. Nou, ik kan wel in 17 beginnen, want dit zijn versen, jongen, die zijn zo onvoorstelbaar. Ik bid maar door, zegt Paulus, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven een geest, mag met een kleine g, een geest van wijsheid en van openbaring in diepe kennis van hem. Daar komen we zo nog op. Diepere kennis van hem. Niet gewoon maar even dat ik ervan weet, maar dat ik wezenlijk weet waar het om gaat. Namelijk, of gewoon verlicht de ogen van uw hart. Verstand is fout. Hart. In het hart ligt het verstand wel, maar het staat hier hart. Verlicht de ogen van uw hart. Opdat gij moogt weten wat de hoop van uw roeping is. Dus vooruitkijken. Waarom heeft God mij geroepen? Wat is de hoop en de verwachting die ik mag hebben? Dat ik naast hem mag wonen. Dat ik naast hem mag leven ooit in de toekomst. Dat ik in een eeuwigheid mag leven zonder dat ik door wat voor zaken dan ook nog in beslag genomen mag worden. Dat de moeites die er nu zijn, tijdelijk zijn. Omdat er een leven is dat veel verder en veel hoger ligt dan dat wat wij ook maar in de verste verte beseffen. Wat de hoop van die roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis te midden van de heiligen. Wat die heiligen aan erfenis ontvangen als ze trouw zijn. En wat de overtreffende, staat uitnemend en met zwijging overtreffende, dat wat er bovenuit gaat. Grootheid is van zijn kracht in ons, niet aan, maar in ons, die geloven. Die geloven, wij, die geloven overeenkomstig de inwerking, moet je opletten wat hier staat, geloven. Hoe kunnen wij geloven? Nou, dat komt door de inwerking van de sterkte van zijn vermogen. Hij heeft de kracht van zijn geest zo in ons hart uitgestort, uitgegoten, dat die kracht een inwerking heeft waardoor wij geloven. Waardoor wij dingen kunnen geloven die boven ons eigen vermogen, boven ons eigen verstandelijke vermogen ook uitgaat. Daarom is het ook dwaasheid om aan godsbewijzen te gaan doen. Dat in de middeleeuwen waren er geweldige broeders die vonden dat je op een gegeven moment aan die wereld buiten de kerk maar eens moet duidelijk maken, omdat nog niet iedereen bij de kerk was toen, dat toch God echt bestaat en dat er dus allerlei bewijzen zijn om duidelijk te maken dat ze dat eigenlijk wel moeten doen. Wel gewoon geloven in God. God bewijzen is absoluut onmogelijk. Als God niet zijn wezen in ons legt, weten we er helemaal niks van. Als God met zijn geest in ons komt en hij gaat dat werk van hem in ons beginnen, dan gaat er een ontwikkeling plaatsvinden. Maar ja, dat begint natuurlijk wel heel simpel, dat is ook niet erg. Gisteren, dagje bij mijn zoon en mijn schoondochter en dus ook bij mijn kleindochter. En dan zie je hoe er een ontwikkeling, simpel een ontwikkeling in zo'n kind plaatsvindt. Ik denk altijd dat dat bewijzen zijn van hoe het in het geestelijk leven ook gaat. Ook een gelovige gaat in zijn of haar geestelijk leven een ontwikkeling door. Maar, zoals er in de wereld ontwikkelingen zijn waardoor kinderen groter worden en een aantal zaken gaan missen, doordat de opvoeding of doordat de omstandigheden anders zijn, waardoor ze niet volledig eigenlijk functioneren zoals ze moeten, is dat in het geestelijk leven ook zo. Niet dat Gods bedoeling is, want hij doet er van alles aan. Maar als er scheef gegroeid wordt en als er niet weer teruggegaan wordt naar Jezus Christus, dan draait de zaak verkeerd. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat moet de Heer doen. Maar aan de andere kant is er een verantwoordelijkheid ook in het leven van ons, omdat wij zo graag, denk ik, mensen ontmoeten die Jezus Christus ook centraal stellen. Paulus heeft het hier bij de Filippenzen erover hoe verschrikkelijk blij die is en God elke dag wel kan danken voor het feit dat deze mensen vast blijven houden aan het woord. En hoe groot is verdriet? Nou ja, dat zegt hij iets verderop. Filippenzen 3, vers 18. Een wezenlijk tekst. 17, 18. Wordt mede navolgers van mij, broeders. Dus hij geeft zichzelf gewoon als voorbeeld in de praktijk. En let op degenen die ook zo wandelen, dat is altijd de consequentie, zoals gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen rond, het gaat hier nu om de situatie binnen de gemeente, van wie ik u dikwijls gesproken heb, maar nu ook wenend zeg, als vijanden van het kruis van Christus. Dan zou je denken, maar gelovigen zijn toch geen vijanden van het kruis van Christus, hoor je wel? Wel als zij niet zich elke dag laten kruisigen. Dat ze zeggen, Heer, wat is er nog in mijn leven wat weg moet? Wat moet er in mijn bestaan nog weg? Zodat u meer tot uw recht kunt komen. Ik kan zo leven dat ik de Heilige Geest kan betroeven. Een gelovige kan dat niet, maar het is wel degelijk zo dat mensen zijn die dus andere zaken in hun bestaan toelaten. Ja, dan betekent het dat je dus verdeeld bent. De ene keer gelooft, de andere keer niet. De ene keer dit vasthouden, de andere keer dat. En het is niet de bedoeling. De bedoeling is dat het steeds verder doorgaat. En als dat niet zo is, en mensen die zijn verwend door de boodschap en weten het allemaal wel zo'n beetje, en nou ja, gaan dan hun leven voor hun eigen prettigheid inrichten op hun manier, dan zegt Paulus, ik heb dat vaak tegen ze gezegd, maar als ze het niet doen, dan moet ik constateren dat zij geestelijk doodgaan. En daar heb ik moeite mee. Daar moet ik van huilen. Daar moet ik van wenen. Omdat ze als vijanden van het kruis van Christus het werk van God in hen niet langer toelaten. We komen daar dan het vorige op terug. Daarom is hij ook zo blij dat de gemeente van Filippi, dan gaan we even naar hoofdstuk 1.
Efeze 2, misschien heeft nog iets moois over het goede werk.
Efeze 2, vers. Ja, ja, daar zou ik nog even naartoe zo. Ja, dank je. Ik hou me even vast toch. In Filippenzen staat dus ook dat Paulus erop vertrouwt, vers 6, dat hij, die in u, te midden van u, maar ook in u, een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal. Waar vertrouwt hij dan op? Dat God dat doet. Dat betekent dus dat zij, als zij zo trouw zijn aan het evangelie en dat blijven doen, dat God dat dan ook doet. Dat God door kan gaan met het werk en dat hij meer en meer zijn leven en de kracht van zijn leven en de zwakheid van onszelf uiteraard, die blijft er dan ook uiteraard bij, en kan doorwerken, kan inwerken. Daar vertrouwt hij op.
Deze mensen kunnen geen vijand van kruis dan dus. Paulus vertrouwt.
Nee. Deze mensen die trouw zijn aan God en die de weg van de dood in hunzelf, maar de leven voor de ander en het leven ook voor Christus, dat niet mijn wil, maar Gods wil, steeds meer in ons leven komt, dat is het kruis van Christus op je nemen. Want dat kost mij wat. Dat is niet zo leuk. Ik moet dingen op een gegeven moment laten, als God mij daarin openbaart, uiteraard, om te voorkomen dat je gaat denken, oh, dit heb ik nog. Nou, laat ik dat dan maar niet meer doen. Of dat laat ik niet meer doen. Er zijn zaken waar ik gewoon nuchter in moet zijn en moet zeggen van, goed, dat zit mij dwars. Hoe kom ik daar vanaf? Dan bid ik daar de Heer voor. En op een gegeven moment zijn er zaken waarvan je gewoon moet zeggen, ik moet daarvoor vluchten. Ik moet daarvoor weg. Hoererij bijvoorbeeld. Vluchten, hoererij betekent dat je niet altijd moet zeggen, nu doe ik dat niet meer. Ik moet het toch werk niet zoeken. Ik moet er ver van weg blijven. Staat er dan, omdat het anders mijn leven gaat pakken. Dus betekent dat er ook sommige dingen, door weg te vluchten van zaken, daardoor hun waarde en hun kracht gaan verliezen. Maar dat kan ik nooit zonder dat ik de Vader vraag of hij mij in de situaties wil helpen. En dat doet hij dan. Dat doet hij ongetwijfeld. Om nog even dan op die tekst van Efeze terug te komen, die net is aangehaald. Vers 10, want dat is het gevolg van de weg die je dan ook verder gaat. Efeze 2, vers 10. Ja, daar staat, want wij zijn zijn maaksel, ja, zijn schepping, hè, geschapen in Christus Jezus. Let op, dat tot moet u absoluut doorstrepen. Gebaseerd op goede werken moeten staan. En wat voor woord goed zou daar nu in staan, denkt u, als het gaat om de kracht Gods? Agathos, goede werken. Dat wil zeggen, op grond van het werk wat Jezus Christus natuurlijk al gedaan heeft, maar ook op grond van het werk wat God in ons doet, die God tevoren al bereid heeft, voordat wij ze uitvoeren, heeft God dus al bepaalde werken in ons tot stand gebracht, opdat wij overeenkomstig daarmee in dezelfde, in die werken, dus overeenkomstig de werk die God al gedaan heeft, zouden wandelen. Ja, hoe weet ik dat nou van tevoren? Dat staat hier niet. Er staat gewoon dat God het tevoren bereid heeft. Er staat niet dat ik tevoren moet weten welke werken het zijn. Er staat dat God van tevoren al voorbereid heeft hoe de gelovigen, hoe deze gelovigen, hoe die gelovigen, in de praktijk zijn weg mag gaan. En dat betekent dat we het enige wat wij hebben te doen is te zeggen, hier gaan we gang. Het kost mij wat, ja. Het kost mij wat. Je zult in de evangelische wereld over het algemeen die boodschap van het kruis niet veel horen. Want dat hebben we nu achter ons, want we zijn een kind van God geworden. En nu is het allemaal nog maar halleluja en prijs de Heer. En het gaat allemaal geweldig, het gaat allemaal prima. Oh ja? Terwijl de Heer zegt, met zoveel waarschuwingen aan zoveel gemeentes, denk eraan, jullie liepen eerst goed, maar wat is er tussen gekomen waardoor jullie... Je bent niet onkwetsbaar. Je bent in Jezus Christus. Ja, ben je in die Hof van Eden? Ben je in het paradijs Gods? Ben je in het leven Gods? Als je je houdt aan zijn principes. Maar ga je kijken naar die boom van kennis van goed en kwaad? Ga je kijken naar wat het prachtig is in deze wereld? Wat zo aangenaam is, waardoor ik weer zelf macht krijg? Want als het gaat om kennis van goed en kwaad, weet ik wel even hoe het moet. En weet ik wel even hoe het met anderen moet en hoe het met mijzelf moet eventueel. Met als gevolg dat je niet meer eet van de boom des levens. Met als gevolg dat je dus de wandel met God verliest. Want dat verhaal van toen, dat is inderdaad historisch gebeurd, maar dat is nog toegepast op onze tijd even krachtig. En dus betekent het ook dat die goede werken de werken van God zijn, die hij tevoren al bereid heeft, zodat wij door het werk van God, van Jezus Christus, zijn dood, zijn opstand, zijn inwerking, kunnen wandelen. Dat betekent niet dat ik elke dag moet kijken van, oh, welke kant moet ik nu uit? Dat heb ik ook wel eens gehad, dat je gewoon niet meer wist. Dan ging je, zat ik in de auto en dan vroeg ik aan God van, dat is al even geleden hoor, van, moet ik nu linksaf of moet ik nu rechtsaf? Zo angstig was je dat je op de een of andere manier misschien fout zou kunnen doen. Maar goed, dat was het gevolg van prediking. En soms maak je die dingen mee om later te kunnen begrijpen hoe het werkt. En eventueel vooral hoe het niet werkt. En dat is ook wat hier staat in de Filippenzen. We gaan er weer even naartoe. Het is echt een wezenlijke tekst dit, dat begrijp u nu wel. Dat hij dat werk, dat goede werk, dat Agathos werk, wat hij dus in ons begonnen is, dat hij dat zou kunnen afmaken. Het werk kan dus op een gegeven moment af. Ja, maar ik heb toch nog wel dit of dat. Dat is helemaal niet interessant. Maar goed. Het wordt vooral erg wanneer ik daarop letten ga. Als ik weet dat de Heer Jezus onze hoge priester is. Dat hij voor ons bidt en pleit. Nu ook. En elke dag weer bij de Vader. En tegen de Vader zegt, ja, Vader, het is waar. Want er staat en die komt dan en die zegt, ja, moet je eens even dit zien. En dat heb je wel op die knecht die opgezien enzovoort. Heb je op die knecht zo gezien. Die doet dit nog en die doet dat nog. Nou, dat wordt niks natuurlijk. En dan komt de voorspraak, dan komt de advocaat, Jezus Christus. En die zegt dan, ja, maar hij is in mij. En dan geeft de Vader, geeft die advocaat gelijk. Want in Christus is geloof door liefde ingewerkt wordend. En dat betekent dat ik leren mag dat niet mijn werken voorop staan, maar dat het werk Gods voorop staat. Natuurlijk komt daar wat uit voort. Daar komt een mooie werk uit voort. Maar die doe ik niet. Die mooie werken doet God en Christus door mij heen. En ik weet niet welke dat zijn. Maar ik hoef dat ook niet te weten. Ik hoef niet met God mee te denken. Ik mag me aan God toevertrouwen en weten dat waar hij begonnen is, mijn leven, dat hij dat maar al te graag wil voortzetten. En dat hij ons leert hoe hij dat kan en hoe hij dat graag wil. En wat soms de barrières zijn waardoor het bij ons nog niet verder genoeg gaat. Of waarin het nog meer en verder kan, laat ik het zo zeggen. En dat is bij de een zus, bij de ander zo. Daar kun je elkaar niet gaan zeggen. Je kunt elkaar opwekken om dat leven te zoeken. En als je dat niet meer doet, en het wordt doodgeslagen, en ieder die zoekt maar wat voor zichzelf, dat is niet best. Want dan betekent het dat ieder zo zijn eigen privé-christusje heeft. En zo zijn eigen privé-godje, en met elkaar nauwelijks meer contact kunnen hebben in die dingen. Terwijl het dat zou moeten zijn, daar ken je elkaar in. En die andere zaken, die zijn bijkomend. Maar hoe vaak dat kunnen we in onszelf te raden gaan, hoe vaak zijn die bijkomende zaken belangrijk aan het worden. In ieder geval bij de Filippenzen, zegt Paulus, ik vertrouw erop dat God dat werk ook bij jullie kan voortzetten tot op de dag van Christus Jezus. Had ik daar de vorige keer al niet over gehad, Christus Jezus? Ja. Nou ja, iets verderop staat er weer, vers 5, vers 10 bijvoorbeeld, opdat gij beproeft, wat het ook wezen mag, de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus. De dag van Christus heeft te maken met het moment waarop de Heer Jezus Christus de gelovigen komt halen, de opname. Want daarin dan is dat werk voltooid of in ieder geval klaar. En waarom is het dan klaar? Wel, het heeft te maken met wat God ermee doet. Filippenzen 2 had ik er nog even bij. Want hij werkt niet alleen het geloof in door liefde, hij werkt nog veel meer in. Filippenzen 2, vers 12 en 13. Dat is hetzelfde als waar we het zo net even over hadden vanuit Efeze. Alzo dan, mijn geliefden. 2 vers 12. Zoals gij altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen in mijn tegenwoordigheid, mijn aanwezigheid, want dat is vrij makkelijk, ja, Paulus is, dat moet maar doen. Maar ook veel meer nog in mijn afwezigheid. Met andere woorden, dan is er geen controle. Nu moet je even weer de pen erbij pakken, want er is een iets een verandering. Werkt uw eigen zaligheid uit. Met vrezen en beven naar God toe. Weet wie er oordeelt. Want het is God die in u inwerkt. Moet er staan, niet werkt, inwerkt, energie. Beide. Het willen en de energie, het inwerken. Want zo wil hij dat graag, naar zijn welbehagen. Dus het hangt er niet eens vanaf of ik wel wil. Ja, wil je tot geloof komen? Ja, dat wil iemand misschien wel. Maar zelfs daar hangt het niet vanaf, want het is niet alleen het geloof wat God in een hart inwerkt. Het is ook de verlangens, de wil, de planning, de wensen, de verlangens. En ook de energie geeft hij om zijn werk en zijn leven verder in ons te laten gebeuren. En als we dat aan ons laten voltrekken, dan werken wij die redding wel verder uit. Want dat is God die dan door ons heen werkt. We doen automatisch die dingen die hij bedoelt. Al is dat het leven Gods in stilte. Nog steeds in het verborgen. Nou goed. En bij de opname is dat voorbij. En er zijn heel veel mensen die denken, er komt misschien een minuut binnen, straks is opname. Nou, als er nog één ding wat komen moet, dan komt de troon van Christus en dan gaat hij ons voordelen. Of we het wel goed gedaan hebben of niet. Dat is een misvatting, wist je dat? Ik begrijp de gedachte wel, want het is ook aan het eind van deze wereld, dan is er ook een grote witte troon en dan komen al die mensen die komen er dan voor te staan. Dus het begrip troon en het oordeel is wel logisch. Maar hoe zit het met het oordeel? Ik was even naar Petrus toe. Ik moet even de tekst opzoeken, want het schiet me nou zo te binnen. Wat in? Ja, 1 Petrus 4 of zo hoor ik dat. Ja. Ja, dankjewel. Vers 16 er maar even bij, om dan even duidelijk te maken wat dan het gevolg kan zijn voor het trouw naar de Heer toe zijn. Maar wanneer iemand lijdt als christen, dan hoeft hij zich daar niet voor te schamen. Maar mag hij God daarin, in dat deel, in dat opzicht, verheerlijken. Want het is de tijd dat het oordeel, het juiste moment, dat het oordeel begint vanaf het huis Gods. En wanneer het eerst bij ons is, begint het oordeel, wat zal het einde dan wel niet zijn van degenen die aan het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Wat zal dan de afloop zijn van degenen? En wanneer de rechtvaardige al ten nauwe nood gered wordt, Maar zal dan de niet vereerder, de goddeloze, in zondaar wel niet verschijnen? Met andere woorden, het oordeel begint bij het kruis Gods. En wat is dat? Dat is het lijden om Christus wil. Dat betekent dat er dus dingen zijn in ons leven die inderdaad worden weggenomen. Liefde door onszelf, is dat niet het geval dan door de Heer. En dus betekent het dat het oordeel nu gewoon plaatsvindt. Tijdens onze weg. Wat is dat dan? Dat is het enige deel, dat is nou het kruis van Jezus Christus, dat hij bepaalde zaken uit ons leven weghaalt. En dat hij ons soms, als we op een verkeerde weg zitten, gewoon een halt toeroept. En dan opnieuw weer uit. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 3. Vers 10 en volgende. Daar staat zo'n oordeel. Naar de genade Gods die mij is gegeven, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop voort. Maar ieder moet wel opletten hoe hij opbouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen nadat het geen gelegd is, dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus. En wanneer iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostbare gesteenten, maar goed, ook hout, hooi, stoppelen, en ieders werk zal openbaar worden. Bouw je erop goud, dan moet je hard werken om dat te verdienen, om dat te krijgen. En zilver, kostbaar gesteente, daar ben je aan het graven, daar ben je aan het zoeken, daar ben je bezig. Want je wilt de wijsheid Gods, die wil je zoeken en die is kostbaarder dan goud. Die is kostbaarder dan kostbare stenen en robijnen, zegt de spreuken. En dus betekent het dat ik moet delven, dat ik moet zoeken, dat ik daar verder in moet gaan. Het is niet zo dat ik in mijn geestelijk luie stoel kan gaan zitten en zeggen, nou geld, kom u maar met uw leuke dingetjes. Zo werkt het helemaal niet. Het is zo dat iemand die liefde van God ontvangen heeft en liefde voor God heeft, dat wil weten, dat wil onderzoeken. En er onrustig onder is als er dingen zijn die nog niet kloppen of die hij niet op een rij kan krijgen. Dat gaat hij natuurlijk in gebed, maar hij gaat ook zoeken. En daarom is het woord ook zo belangrijk, want het is de enige richtlijn die we hebben. En dus kunnen we vanuit die richtlijn ook alles leren. En de toepassing daarvan en het werk daarvan gaat God in mijn leven dan wel degelijk verder doen. Maar goed, maar ieders werk zal openbaar worden. Want de dag, het oordeel, voor het gerecht dagen, het oordeel zal het verklaren omdat het in vuur ontdekt wordt. En zoals iemands werk is, zal het vuur dan wel uitmaken. Wanneer iemands werk blijft dat hij erop bouwt, ontvangt hij loon. En als iemands werk verbrand wordt, zal hij schade lijden. Maar hij zal gered worden, maar als door vuur. Met andere woorden, je weg kan weer door, maar je moet wel zorgen dat je dan weer opbouwt. Als je dan met hout, schroef, stoppelen dingen hebt gedaan, dat kan. Nou, dan wordt het verbrand. De Heer die haalt dat uit je leven weg, of die blokkeert de zaken. En vervolgens moet je dan weer verder. Om dan datzelfde, dan moet je even het 1 Korinthe 11 te zien. Vers 31, vers 32. Want indien wij onszelf zouden oordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar je heeft het helemaal niet meer te maken met een ergens ooit in de toekomst troon. Maar als wij geoordeeld worden, omdat we onszelf niet oordelen, dat we zeggen zelf dus niet dingen zien bij onszelf, zeggen, Heer, ik moet hiermee ophouden, ik moet hiermee stoppen, dit kan zo niet langer, het blokkeert mij of wat dan ook. Heer, help mij daarin. En dan vervolgens ga je maar in geloof ermee ophouden, ermee stoppen, weg, hoe dan ook. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dat wil zeggen, opdat we niet bij de Heer Jezus Christus komen, maar gewoon pas aan het eind bij de grote witte troon. En dan weliswaar op de nieuwe schepping komen, maar kaal, zonder loon, zonder erfenis. En de Heer haalt dus dingen uit ons leven weg om te voorkomen dat we die erfenis missen. Zodat we weer met beide benen op de grond staan en denken, wat draait nog aan toe? Ik was zo goed begonnen en het ging weer mis. Heere, hier ben ik. En je kunt weer opnieuw. En dan moet je niet denken dat er nu niks meer is. De Heer is ongelooflijk blij als een verloren zoon, dochter, terugkeert. Het gaat niet alleen over Christus, maar het gaat ook over iedereen die Christus is. Weer terugkeert en zegt, laat mij maar slaaf zijn. Ik hoef niet meer zo hoog nodig. En dat vindt de Heer wat.
De rechterstoel van Christus.
Dat is, ja, dat verhaal mij. Romeinen. Ja, Romeinen. 12 of zo daar. De buurten. Ja, ook. Maar deze, eerst maar even in die Romeinen. Staat ook ergens.
Je mocht tenminste een wegdragen
in het vleesgeschiedenis. Ja, zoiets. Maar ik moet even zien waar het staat, de rest van vergis. Nou, we kunnen ook eerst naar Korinthe toe gaan. Oh nee, vers 10 van hoofdstuk 14. Vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Dat is wat. Wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus geplaatst worden. Dat is het verhaal van dit oordeel. Christus zit op de troon van de genade, maar hij oordeelt ook in recht en gerechtigheid. Dat is niet het grootste principe, want hij doet het alleen met de gemeente. Straks is dat voor de hele wereld. Hij doet het nu met de gemeente. Als wij onszelf niet oordelen, dan gaat de Heer ons oordelen. En dat betekent dat hij op een gegeven moment, als hij ziet dat ik mijn broeder altijd maar veracht, dan word ik veracht. Als ik niet vergeef, krijg ik geen vergeving. Dan blijf ik dus zitten met een hele hoop zaken. Dan moet ik mezelf natuurlijk wel op alle mogelijke manieren proberen vrij te pleiten. En voor mezelf geruststelling, maar dat is er nooit. Omdat de Heer dan gewoon zorgt dat je in dezelfde situatie die je weigert te doen, zelf de problemen krijgt. En dat is een oordeel, dat begint nu. Dat oordeel is nu in het huis van God. Opdat je wakker wordt, opdat je leert van, ik heb daar niet meer in te wezen. Ik heb me in een heel andere dimensie te begeven. Ik heb een afhankelijkheid van een totaal andere orde dan hier. Anders leef ik in het vlees. Of zo leef ik naar het vlees, leef ik naar mijn eigen normen. En ga ik uit van het feit, die is wel goed, want die is bij ons, en die is niet goed, en die is niet bij ons. Heer, zijn de discipelen op een gegeven moment. Zullen wij vragen zoals bij Elia, of de vuur uit de hemel neerdaalt? En die figuur die niet met ons meegaat, dat hij die dan maar verteert. Want wij zijn alleen maar de goeie. En zegt de Heer, je weet niet van wat voor geest je bent. Wat voor geest is dat? Dat je in vijandschappen leeft. Ja, maar ik moet mezelf toch kunnen verdedigen. Ik moet toch, als iemand op een gegeven moment zulke nare dingen doet, dan moet ik toch duidelijk maken dat hij dat fout doet. Waarom? Wat deed de Heer dan? Toen hij geslagen werd. Toen hij gespuugd werd. Toen hij aan de kant gezet werd. Hij liet dat aan zich voltrekken. Waarom? Omdat hij wel wist dat die wereld eromheen dat überhaupt niet kon begrijpen. En als hij dan 1 mijl geprest wordt, gaat hij er maar 2. Dat kan ik uit mezelf. Ja, nee, ik kan het alleen als het Gods geest is. Als het zijn geloof is. Als het zijn liefde is die door ons heen werkt. En ik heb mijn strijd dus in heel veel zaken. Nu ga ik eigenlijk heel Filippenzen al een beetje uitleggen. Maar goed, dat is niet anders. Dan weet u in ieder geval waar de grote lijn om gaat. Weet ik ook net zoals u waar die grote lijn om gaat. Dat het gaat om het feit dat God maar 1 ding wil. En dat is dat zijn leven, dat zijn kracht, zijn liefde, zijn wijsheid meer en meer gestalte in ons krijgt. Dat Christus meer gestalte in ons krijgt. Dat is wat er ook staat. En dus is ook die rechterstoel van Christus nu. En dat is voor het huis Gods. En straks, als de opname er is, dan kan je niet nog een keer schop na. Dan wordt er gekeken, wel gedaan, geen getrouwd dienstknecht. Ik zal je loon geven. Ik zal je geven wat je krijgt, een bekleding over je kleed heen. Het kleed wat je krijgt is het nieuwe leven, dat we zeggen een nieuw lichaam. Anders kunnen we niet naar boven toe natuurlijk. En zou er boven zijn, bij de derde hemel, dan worden er nog wat extra kleren uitgereikt. Sommigen die krijgen wat petten op met weet ik hoeveel sterren en balken en zo. Dat maakt allemaal niet uit. Maar, en dan vervolgens gaat het hele spulletje met het hoofd, aan het hoofd, volgt hem en gaat naar God de Vader. En dan zegt hij, moest kijken, vader, die reine maagd, die gesteld wordt in 2 Korinthe 11. Vers 2. Als u een staatsvertaling hebt, dan moet u maar een pen pakken, want er moet aardig wat aan veranderd worden. Een nieuwe vertaling weet ik zo niet, maar dat hoort u wel. Want ik ben ijverig over u. 2 Korinthe 11, vers 2, zegt Paulus tegen de gemeente. Met een ijver Gods. Het is niet van mijzelf. Het is God die dat door mij heen doet. Want ik heb u lieden verbonden. Ik lees hem even langzaam op. Aan één man. Aan één man. Om een zuivere maagd te stellen naast Christus. Dat zuivere maagd is naar voren gehaald. Maar ik heb u verbonden aan één man. Om een zuivere maagd te stellen naast Christus. In de wereld is de maagd zuiver en als het maagdschap is weggenomen is dat onzuiver. In de Bijbelse gang van zaken gaat het precies andersom. Is de maagd, de gemeente, voor zover ze nog niet is opgenomen, uiteraard, zolang ze nog niet is opgenomen, is die maagd, was eigenlijk onrein. Maar God door zijn geest en door zijn liefde maakt hem rein. Zodat je witte klederen kunt krijgen. Waar het ook staat in de brieven van de Openbaring in het begin. Witte klederen. En een nieuwe positie, een nieuwe situatie. Daar is waar het om gaat. Die reine maagd moet naast Christus gesteld worden. Zodat hij met die maagd, met die gemeente, met dat volk om hem heen, bij de Vader kan komen. En de Vader kan danken voor het werk wat hij heeft gedaan. Namelijk het geloof in werken. En dus is die maagd weggetrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Of de andere vorm, Efeze 4. Vers 13. Vanzelf begin ik even, want het gaat om de vroegere tijd waarin de apostelen waren. En hij heeft gegeven, toen hij naar boven is gegaan, enkele tot apostelen, tot profeten, het zijn allemaal zelf met verschillende functies, tot evangelisten, tot herders, leraars. Tot de voorbereiding, toebereiding, volmaking, is iets te ver nog, dat is wel het doel, maar tot de toebereiding van de heiligen op het werk der bediening. Die komma moeten weg. Die heiligen, de gelovigen dus, heiligen apart gezet, moeten voorbereid worden, toebereid worden op het werk der dienst. Dienstwerk, het slavenwerk, wat Jezus Christus vaak graag met ons wil. Namelijk op de opbouw van het lichaam van Christus. Daar gaat het om nu. Want dat is het koninkrijk Gods. En dat er in het lichaam van Christus geen ziekte heerst en geen verkeerde leringen, wat dan ook. Totdat wij allen komen zullen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, komma, tot de, moet weg, volmaakte, volkomen man. Dan is het hoofd en het lichaam één man, namelijk de Christus. Nu zijn wij de vrouw, de vrouwelijke kant tenminste, ontvangend om zuiver en rein te worden en zo geschikt om het hoofd, om Christus heen te staan in de toekomst, als zijn volk. dat kan alleen wanneer wij afsterven aan hier. Wanneer wij hier alles willen hebben, dan is het daar niet meer. Dus die afstervingsproces, die weg die we doormaken van moeites, die is net zo moeilijk als straks voor de gelovigen in de grote verdrukking. En dat zou misschien niet zo lijken, maar het is wel zo. Want er is niks aan als je altijd wordt afgewezen. Er is helemaal niks aan. Als mensen je maar, nou ja, een beetje overdreven vinden. Kom op, je moet een beetje normaal, een beetje sociaal zijn. Het is niet leuk om te moeten ontdekken dat mensen in je nabijheid soms heel andere gerichtheid hebben. Terwijl ze ook 100 uit beweren dat ze Jezus Christus kennen. Het is niet leuk om dat altijd alleen maar weer in gebed te moeten voorleggen. Het geeft een vorm van eenzaamheid waarvan je ook mag weten dat die niet voor niks is, omdat het de ontwikkeling van Jezus Christus in jou groter maakt. Maar het is er wel. En het zijn de dingen die best wel pijn doen. Omdat ook heel veel verwachtingen van wat je hier in deze wereld hebt niet uitkomen. En heel veel verwachtingen die ik mezelf alvast gemaakt had als kind van God ook heel anders blijken te gaan dan dat ik gedacht had. Zodat ik wel eens momenten heb dat ik denk van, is dit miserige leventje wat ik heb, is dat nou het leven Gods? Moest je kijken waar al die mensen die altijd geweldige dingen meemaken van alles. Is dat dan eigenlijk niet het leven? Het gaat om een goed werk in ons. Het gaat niet om die mooie buitenkanten. Het gaat om een goed werk in ons. Dat is wat God doet. En dat is verborgen. Maar het is wel het werk wat van God is. En hij zorgt ervoor, daar mag ik op vertrouwen. Paulus zegt, ik vertrouw er ook op. Dat ik dan wandel in de werken die hij tevoren bereid heeft. En dan kan ik zeggen, ik weet dat niet. Nee, maar God weet dat wel. Zodat je straks inderdaad dingen ontvangen kunt die je nooit, maar dat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ja, maar ik had dit toch nog, ik had dat nog, hoezo? Het was toch vergeven in Jezus Christus? Ja, maar hoe kan dat nou? Want ik heb toch nog niet voldoende dit en dat. Mijn kind, ik heb je toch gewoon lief. En je hebt in al die eenvoud geleerd om eenvoudig en klein te zijn. En niet groots en machtig. Dat kwam juist door de pijn en door het verdriet van deze tegenwoordige wereld. Dat is maar een kort moment. En dat heeft niks meer te maken met die overweldigende rijkdom, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, die hierna aan ons geopenbaard wordt. Opdat hij, die er nu een goed werk is begonnen, dat tot het einde mag voortzetten. Daar willen we bij helpen. Op een dag. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel, het is niet niks wat we mogen leren vanuit uw woord. Het is heel bijzonder dat u duidelijk maakt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over hoe we het nu allemaal precies moeten doen. Maar dat er maar één ding staat en dat is dat u de gelegenheid krijgt om in ons leven verandering door te voeren. En daar waar we leren op te houden met eigen werk en niet meer aan onze eigen besnijdenis gaan werken. Maar wel gaan zeggen, Heer, als u dat goede werk in mij wilt doen, wat verhindert u? Wat is er nog wat in mijn leven weg moet? Of wat is er wat u graag in mijn leven wilt weghalen, wat ik zelf niet kan? Ik geef het aan u. Ik geef het over. En u weet dat ik er zelf helemaal niks mee kan. Dat ik er veel te onmachtig mee ben om er überhaupt tegen te vechten. En dat ik me ook niet wel bevind om er altijd maar in te leven. Wilt u het maar wegnemen? En wilt u dat maar wegnemen wat u nodig vindt? En wilt u mij alsjeblieft helpen om te zien op u? En op dat goede werk dat u begonnen bent in ons? We danken u daarvoor dat u dat doorzet, daar waar uw kinderen alleen nog maar het van u verwachten. Zich laten vervullen met uw geest en met uw leven. En ervoor waken om arrogant te worden, omdat ze toevallig ook alleen maar door het geloof dat u gegeven hebt, dingen kunnen zien die de wereld niet kan zien. Dat heeft helemaal niets met arrogantie te maken. Dus we danken u dan ook dat die wereld op je neerkijkt. En het maar belachelijk en onzinnig vindt. En dat ze soms andere wegen gaan. Dat kan ook dwars door gezinnen en families heen gaan. En dat doet pijn. Maar toch, toch mogen we zien op u en op uw leven. En we mogen zien op hem die ervoor zorgt dat we niet gebeten worden. Ook al zijn er slangen genoeg in deze wereld beneden. Maar dat we een hoge priester hebben die ervoor komt dat wij gebeten worden. Omdat hij ons beschermt. Vader, we kunnen u eigenlijk alleen maar danken. Danken voor het feit dat u uw oordeel, als het nodig mocht zijn, in ons leven gewoon voltrekt. En dan is dat niet omdat wij zo zwaar zondig zijn of slecht zijn, maar omdat u die dingen graag uit ons leven wilt weghalen. U doet dat uit liefde. Ook al voelen we het soms als een enorme weerstand. U doet het uit mededogen en uit meeleven, omdat u ziet dat uw kind anders te veel ziekte krijgt en te veel moeite. Om dat te voorkomen zijn er soms overdrachtelijke, geestelijke, chirurgische ingrepen nodig in ons leven, opdat de weg van het kruis mag leiden tot het inwerken van het geloof door uw liefde. Het inwerken van het willen en de energie. Alles, alles komt van u. En dat is wel even slikken voor ons ego, omdat er niet van onszelf overblijft en alles God in ons wordt, in plaats van wij zelf. Dat wij mogen minder worden en u mag groeien. Heere, dat is ons verlangen. En we vragen u of u dat werk dat u in ons begonnen bent, toen we uw naam hebben aanvaard op grond van uw genade, dat u het willen en het werken in ons hebt bewerkt, dat u het geloof, de liefde in ons hebt bewerkt, maar dat u wilt dat die groei en ontwikkeling ook doorgaat. En dat we ons niet bezig gaan houden met beuzelarij of onzinnige dingen of zaken die er totaal niet toe doen. Maar dat de basis van ons leven blijft en meer wordt u, Jezus Christus, en die gekruisigd, maar daarin ook die opgestaan. En die zittend aan de rechterhand van God en afwachtend tot hij zijn volk mag roepen. Hier in die hoop, in die verwachting, mogen we dan ook weer gaan. En we danken u dat u een God bent, zo groot en zo machtig en zo majestueus. Vergeef het ons wanneer we zo klein over u denken. Omdat de dingen soms niet veranderen op de tijd en de momenten waarop wij dat willen. Soms moeten we leren om door te bidden en door te bidden. Omdat er onrechtvaardigheid in ons leven is die eerst weg moet, voordat u weer verder kunt. We danken u dat u in alle gevallen ons ziet, in onze onmacht, in onze geringheid, en dat u dat leven verder in ons wilt uitwerken. Vader, uw naam zij geheiligd. Uw naam zij groot gemaakt tot in alle eeuwigheid. Amen. Dank je, vriend.
138. 138.